Oké, en dan zijn we aanbeland bij de laatste trigger van de 9 triggers. En dan hebben we het over de trigger dominantie. Nu, dominantie is een trigger die vooral hoogsensitieve kinderen doet wankelen. Of wat we dan toch echt wel kunnen waarnemen. Of waarmee we het misschien sneller linken. Denk gewoon maar eens aan je eigen kindertijd terug, hè, leerkrachten en ouders. Die het vaak voor het zeggen hebben, goh ja, dat zit echt helemaal binnen deze trigger. Nu toch zijn er in ons volwassen leven ook voldoende elementen aanwezig die hieraan gelinkt kunnen worden aan deze trigger. We kunnen er nog steeds extreem veel last door ervaren, al hebben we gewoon ondertussen geleerd sociaal aangepast te gaan reageren als die trigger op ons pad komt. Nu, het komt erop neer dat je als volwassene dat je niet meer in een hoek wordt gezet, hè, zonder duidelijke reden, maar dat je wel heel vaak in een hoekje geduwd gaat voelen, zeker als hoogsensitieve persoon. Gewoon omdat er bepaalde zaken boven je hoofd worden beslist, die je maar moet volgen en waar dat jij dan heel vaak het nut niet van gaat inzien. Pleegt bewust ook als hoogsensitieve persoon, ga je wel alles uitvoeren zoals het hoort. Alleen ga je er altijd wel vragen bij blijven stellen. Of je eraan gaan ergeren of mogelijk zo botsen op onbegrip als je een beter alternatief gaat durven voor te stellen. Kijk, zoiets vraagt enorm veel energie. En ja, dus haalt het ook uit balans. Nu, deze trigger komen we tegen op ons werk, evengoed in onze relatie eventueel, in onze familie, in vriendschappen. Onze kinderen komen het tegen op school. Hè. Nu, deze trigger, daar wil ik echt wel mee beginnen, heeft echt niets met de hiërarchie te maken waar dat we nu eenmaal onderhevig aan zijn. Hè. Het is voor iemand met hoogsensitiviteit geen probleem om iemand dus boven hem of haar te hebben staan. Het gaat hem over hoe die persoon is en hoe dat hij ons behandelt. Het gaat dus om de manier waarop iets gezegd wordt of iets gevraagd wordt. Het gaat dus over de manier waarop andere mensen jou wel of niet gaan betrekken in beslissingen bijvoorbeeld. Het gaat met andere woorden niet over autoriteit, daar hebben we op zich geen probleem mee. Het gaat over autoritair zijn. Het gaat over macht die misbruikt kan worden, omdat iemand nu gewoon eenmaal in een bepaalde rangorde boven u staat en waardoor dat je je dus heel machteloos kunt gaan voelen. Nu, je gaat na deze les ook veel beter begrijpen waarom dat je soms misschien zelf zo wild kunt worden van bepaalde uitspraken van mensen die het misschien zogezegd beter weten. Ik heb het dan over oudercontacten of gesprekken met je eigen ouders, hè, als het gaat over opvoeding of beroepskeuzes bijvoorbeeld. Of een ervaren collega die je denkt, doordat hij meer dienstjaren heeft, dat hij het recht heeft om te gaan bepalen wat jij moet doen of die je heel de tijd constant ongevraagd advies gaat geven. Nu, het gaat ook over de gesprekken waarvan je je terug dat kind voelt, dat net als vroeger werd gezegd hoe dat je je hoort gedragen en ja, hoe het beter moet. Alleen, ja, je bent geen kind niet meer en jij gaat op een heel eigen manier als hoogsensitieve persoon naar de wereld kijken en je gaat ook heel wat zaken heel anders aanvoelen dan niet-hoogsensitieve medemensen. Ja, anders dan hetgeen, wat bedoel ik daar nu juist mee? Dan hetgeen dat anderen gaan prediken of gaan naar voren schuiven als een norm. Wel kijk, dat zal voor jou niet altijd juist voelen of zal voor jou niet altijd zo goed werken als dat bijvoorbeeld voor hun wel werkt. Hoogsensitiviteit en dominantie is een beetje gelijk water en vuur. Het is onverenigbaar. Dus het gaat u helpen om in evenwicht te blijven als je dit doorhebt. Enerzijds dat water-vuur-element en anderzijds de handvaten die ik je ga geven en die je echt wel in je dagelijkse leven als jezelf, maar ook als ouder, of ook zelf terug als kind, hè, want tegenover je eigen ouders, als je die gaat weten te gebruiken. Ze zijn ook te vertalen trouwens naar mocht een hoogsensitief kind hebben. Nu goed weet dat er in het traject rond hoogsensitief opvoeden en hoogsensitieve kinderen, dat we het hier ook heel specifiek over gaan hebben. Voilà, de handvaten. En het zijn er wel wat. We gaan hiermee beginnen. The what's in it for me. Kijk, krijg je jezelf niet gemotiveerd om iets te doen wat er toch moet gebeuren? Zoek dan eens uit wat het jou wel kan opleveren als je het wel doet. Wat kan er dus voor zorgen dat het wel lukt om je daarvoor te gaan motiveren? Het wordt echt een pak aantrekkelijker om iets te doen wat eigenlijk moet wanneer je je eigen voordeel ervan inziet. Zo wordt iets dat wordt opgelegd, of, ja, of dat moet gebeuren, dan wordt dat beter te verdragen. Omdat je er dan je eigen voordeel van hebt ingezien, of omdat je je eigen ding ervan hebt weten te maken. De focus van het moeten wordt dan ook verplaatst naar mogelijkheden die eraan verbonden zouden kunnen worden. Zo kan een extrinsieke motivatie omgewogen worden naar een intrinsieke motivatie. Wat is het verschil? Kijk, extrinsieke motivatie is opgelegd. Dat zijn de moetjes. Intrinsieke motivatie, dat zijn de zaken die jij zelf wilt doen. Die jij zelf nuttig vindt, die jij zelf leuk vindt. Die jij zelf zou kiezen om te doen. Nu, enkel intrinsieke motivatie gaat voor een hoogsensitieve persoon echt goed werken. Dus, wat levert het op als je iets doet wat van jou verwacht wordt? Dus, wat eigenlijk moet gebeuren? Kortom, what's in it for me? Wat zorgt ervoor dat je iets minder als een verplichting zou kunnen zien? Wat zorgt ervoor dat je iets wel kan volhouden? Wat zorgt ervoor dat je minder energie kwijtraakt bij de zaken die je dan moet doen? En wat zou jou helpen bij de samenwerking met bepaalde dominante collega's bijvoorbeeld? Of wat helpt jou om toch ergens het nut van in te zien? Of wat levert het jou op als je die ene taak toch uitvoert? Heel persoonlijk, kijk, ik heb een hekel aan procedures die omslachtig zijn. Of onduidelijk, of en die volgens mijn standpunt dan vaak ook compleet tijdverlies of nutteloos zijn. Zaken die worden opgelegd, en ik denk dat dat dan puur tijdverlies is, ja, dat is al genoeg om er bij mij gigantisch veel weerstand bij te gaan voelen. En dat is misschien bij jou ook zo, hè? En dit, ja, dat resulteert dan weer in, ja, toch wel overdreven koppigheid, hè? Of in extreem uitstelgedrag. En vooral dat laatste is dat bij mij aanwezig. Heel vaak als ik het heb over paparazzen, dan heb ik het hier ook wel over. En dat moet gebeuren, je moet het op die manier doen. Je moet het online, je moet het nog op dit en je moet het tegen dan. En, oh ja, het is ook niet echt my cup of tea, dus ja, dan weerstand alom. Nu, ik moet dan al echt op zoek gaan naar iets dat mij intrinsiek motiveert om die procedure dan eigenlijk toch te volgen en om het ook te gaan uitvoeren. En het levert mij bijvoorbeeld tijd op als ik dan toch even doorbijt, tijd die ik dan aan mezelf geef om daarna iets te kunnen doen dat ik wel leuk vind. Het levert me een gratis boeiende opleiding op bijvoorbeeld. Of dat leverde mij op als ik dan terugkijk naar mijn vorig werk. Als ik een opleiding wou aanvragen, dan was dat altijd. Dat moest voor het schepencollege, dat moest een dossier en dit en dat. Oh, dan had ik al rap de neiging van, ja, weet je wat, laat het maar. Ik zal het wel zelf betalen. Ik zal er wel verlof voor nemen. Nu, als ik het dan kon ombuigen van, oké, ik moet dit doen, maar wat zou het me opleveren? Ja, dan is het toch wel die een dag dat ik daar naartoe kan gaan en dat ik het ook ga doen. Hè. Het levert mij bijvoorbeeld ook veel meer op om te knikken wanneer iemand de baas probeert te spelen en ondertussen in mijn hoofd probeer ik wat te gaan verdwijnen naar een leuk moment, dat die week bijvoorbeeld gepland staat, dan dat ik mij mateloos erger aan de incompetentie van die persoon die het dan wel te zeggen heeft over mij. Dat zijn nu maar twee voorbeeldjes, hè, die ik zelf even erbij haal. Maar het is maar om u een idee te geven hoe dat we die What's in it for me kunnen vertalen naar, naar ons dagelijks leven. Nu, als deze trigger met alle dominante moedjes op mijn pad komt, en de ene dag is dat al wat meer dan de andere, dan focus ik mij ook extreem op waar ik heen wil gaan. Wat is mijn doel? En dan probeer ik mij daar zo goed mogelijk op te blijven richten en zo weinig mogelijk uit balans te geraken door wat opgedragen wordt of door de manier waarop iets wordt opgedragen. Kortom, what's in it for me? En blijf dat doel voor ogen houden, want een wat ergens naartoe gaan, dat gaat uw intrinsieke motivatie blijven voeden. De hoe is niet altijd zo'n goede motivator. Een ander handvat dat heel goed werkt, ook voor mijn cliënten, is bewust worden van dit stuk. Het is echt, het is misschien, het lijkt zo simpel en toch is het zo belangrijk. Want het mogen meedenken. Want als je het gevoel krijgt ergens niet te mogen meedenken, niet te mogen meebeslissen, dan gaat deze trigger, dominantie, echt wel voor problemen zorgen. Niet alleen omdat je het onrechtvaardig gaat vinden dat je niet mee mag denken, maar ook omdat de oplossing of de beslissing misschien totaal niet gaat aansluiten bij uw visie of bij uw manier van doen, of nog erger, misschien gewoon omdat je voelt dat die oplossing niet goed is en dat die van u beter zou werken. Maar gewoon omdat jij het gaat zeggen, ze van tafel wordt geveegd. Je gaat ook heel snel weerstand voelen, hè, tegenover beslissingen die op die manier gepresenteerd worden. Nu, heel, heel vaak wordt hierdoor ook, als je niet mocht meedenken, wordt ook net een van je talenten volledig over het hoofd gezien. Want jouw zogezegde ingewikkelde manier van oplossingen bedenken, is meestal juist de manier om ergens te geraken, of om ergens door te geraken, hè, waar je niet meer weet wat je moet doen. Of uw manier van denken is een manier die al rekening houdt met wat er ook daarna gaat komen. Mensen zijn gewoon niet altijd klaar voor uw out-of-the-box ideeën. En die willen gewoon liever eerst die een traditionele of omslachtige aanpak of oplossing gaan toepassen en kijken dan soms gewoon niet verder dan hun eigen neus. Nu, daar kom ik later ook nog op terug, hoor. Nu, het komt erop neer dat je dus gaat klein gehouden worden. En dat is niet oké. Want dat gaat jou onzeker, raar of gekwetst doen voelen. En jou overkomt frustratie en weerstand. Niet alleen tegenover die beslissing die dan wordt gemaakt, maar ook tegenover die persoon die jouw idee niet wilde meenemen of niet wilde beluisteren. Het handvat is dus dat je mag meedenken. Dat je mee mag ontwikkelen. Want dat is ook juist heel vaak jouw kracht. Het handvat is dat je dus input mag hebben. En dat jouw voorstellen niet meteen als raar worden gedefinieerd, of moeilijk of ingewikkeld, of meteen van de tafel worden geschoven. Besef, dat is misschien wel een belangrijke, besef wel dat het niet altijd helemaal jouw idee zal zijn dat gekozen wordt, maar dat er wel rekening wordt gehouden met je idee en er elementen van je idee verweven gaan worden in een nieuwe beslissing, dat maakt het verschil. Dat ze naar je idee willen luisteren, zonder oordeel, dat alleen al maakt een verschil. Nu, dit gaat over jouw werk, hè. Maar ook over de manier waarop jullie bijvoorbeeld jullie kinderen willen opvoeden. Hè? Of over welk soort reis dat je gaat maken. Of wat dat je doet, noem maar op. Het gaat veel beter werken als je zonder schaamte gewoon je idee naar voren mocht schuiven. Je idee mocht delen. en dat uw idee wordt meegenomen in het totaalplaatje. Vergeet dus niet dat je goed bent in out-of-the-box denken. Dat jouw brein super sterk ontwikkeld is naar het zoeken van een missend puzzelstukje om gehelen te kunnen vormen die echt gigantisch grote gehelen zijn, die verder kijken dan ja, het evidente. Ja? En dat jouw creatieve brein sneller werkt en dat dit een enorme complementaire waarde is voor een rationele uitdaging. Dus alsjeblieft, kom op voor de manier waarop je denkt. Vraag dus om mee te mogen denken. Als je niet betrokken wordt. Vraag om je te laten uitspreken wanneer je luidop denkt. Of vraag of je mening meegenomen kan worden, of een deel ervan mee kan genomen worden in de beslissing die gemaakt wordt. Niet altijd zo makkelijk. Ik denk met de module rond assertiviteit dat jou wel kan helpen als je merkt dat je hier ergens ja, tegenaan loopt in jouw leven. Het volgende handvat ja, gaat over emoties. Emoties laat je niet dominant behandelen. Die hebben ruimte nodig. Emoties die niet erkend worden, die geen ruimte krijgen, is vaak doordat ze op een dominante manier benaderd worden. Denk maar eens aan de zin, je moet niet overdrijven. Of, ja, zeg, je moet daar niet zo over wenen, je hebt gewoon pech, deal with it. Of zo'n uitspraak, ik heb het nog maar pas gehoord, kop op, je moet daar nu je kop niet voor laten hangen, hè. Kijk, iemand gaat dan eigenlijk met andere woorden bepalen wat je wel of niet mocht voelen en hoe dat we ons dan ook als uitkomst gaan moeten gedragen. Ja, het is dominantie. Al is het vaak niet zo bedoeld. Het is heel vaak goed bedoeld. Maar het voelt wel alsof iemand dan ineens gaat bepalen dat we niet meer ons niet meer verdrietig mogen voelen. Of dat we niet een bepaalde frustratie over iets mogen hebben. Kijk, er is een gouden regel bij emoties. Geef je emoties ruimte, dan gaan ze sneller zakken. Erken een emotie en iemand gaat terug sneller kunnen redeneren en terug kunnen functioneren. Dus met de dominantie, dus het gaan bepalen hoe dat iemand zich mag voelen of hoe dat jij je dus mag voelen, ga je net het tegenovergestelde effect krijgen. Laat dus niet bepalen hoe jij je mag voelen of hoe lang je je op die manier zo mag voelen. En dat is net hetzelfde als bij denken. Laat een ander alsjeblieft niet bepalen wat je al dan niet mag denken. Jij hebt het recht op je eigen gedachten en je eigen gevoelens. En kijk, je kunt een bal terugspelen. Hè? Als iemand zegt wat jij moet voelen, dan kan je zeggen dat jij ervoor kiest om dat gevoel er nu toch even uit te laten. En dat een andere dit dan maar even moet laten gebeuren. Als iemand mij op dat stuk vroeger zei van, je moet u dat niet zo hard aantrekken. Bijvoorbeeld, als iemand bepaalde in mijn plaats dat ik dat niet erg mocht vinden, dan zei ik alleen, er zijn maar twee dingen die ik moet en dat is naar het toilet gaan op tijd. En ik moet ooit doodgaan. Nu, ik ben al wel wat gegroeid in mijn assertiviteitsskills. Dus meestal reageer ik iets sociaal aangepaster, zal ik maar zeggen. Nu toch, ja, op zich is het ook wel eens in uw voordeel dat het eruit vloept. Hè? Zeker als het bij iemand is die dicht bij u staat, hè, kan dat wel. Nu, ook binnen uw relatie gaat het u heel veel opleveren. Als je bij een probleem eerst de emotie erkent en daarna samen met je partner kunt denken van hoe ga ik daar nu mee om. Dus eerst het stukje, oh, het lukt niet en dat is echt kak. Of ja, vloekt mijn partner wat je wilt of vloekt gewoon is goed. En daarna, oké, goed. En hoe gaan we het dan wel doen of hoe gaan we het dan nu aanpakken? Denk samen. En kom dan tot iets dat je ook samen kunt gaan uitproberen. In plaats van dat het gevoel de kop ingedrukt wordt, omdat het nu eenmaal zo is, en dat je meteen wilt overgaan naar de praktische. Dat gaat niet werken. De dominante stijl van met vervelende situaties en emoties om te gaan, dat is echt kom, niet wenen, morgen is een nieuwe dag, laat het nu maar gewoon los. Het is zeker niet altijd slecht bedoeld als dat gezegd wordt, alleen is het niet datgene dat een hoogsensitieve persoon, dus jou in dit geval, gaat helpen. Integendeel. Dit handvat is ook weer zoiets dat precies heel simpel lijkt en dat toch wel een effect kan hebben. Hè. Let op met dominante taal of met standaardzinnen of met woorden die we heel vaak gaan gebruiken in onze manier van communiceren, maar die de trigger dominantie automatisch gaan doen opleveren. Denk maar aan waarom daarom. Ah, wel, kijk, bij een waarom-vraag gaat iemand, als je een waarom-vraag stelt, je doet dat niet zomaar. Hè? Iemand die een waarom-vraag stelt, die is op zoek naar een reden. Als je dan vanuit de dominante positie de mond wordt gesnoerd door een hol antwoord te krijgen, zoals ja, daarom, waar je dus niks aan hebt, ja, dan gaat dat ook weer weerstand opleveren. Dus vraag een reden als mensen een hol antwoord gebruiken, zoals daarom. En als ze het antwoord niet willen zeggen of dat ze het niet weten, dan is dat zelfs een beter antwoord dan daarom. Want daarom, dat is gewoon een stom antwoord. Daar heb je niks aan. Nu, daarnaast kan ook best de waarom-vraag in onze communicatie. Dat is een belangrijke naar uw partner toe of in uw gezin, dat de waarom-vraag vertaald wordt of vervangen wordt naar een wat maakt-vraag. Of bijvoorbeeld, wat zorgt ervoor dat? Of hoe komt het dat? Zo'n soort vragen raakt de essentie aan. En dat gaat u veel minder vlug... dat gaat ook veel minder vlug met een hol antwoord beantwoord kunnen worden. Hè, bijvoorbeeld, wat maakt dat jij nu toch die taak in de planning verschoven hebt? Is toch anders van, waarom heb jij nu die taak verschoven? Misschien denkt u nu, ja, het is toch bijna hetzelfde, toch? Gaat dat een heel ander appel op u doen. Echt waar. Als hoogsensitieve... Ik daag u uit. Het is, ja, ik vind het in communicatie een hele belangrijke key element zelfs. Nu, geef deze tip daarom ook zeker mee aan uw partner. Hè, want er gaat veel minder weerstand in jullie communicatie zijn als hij of zij de waarom-vraag kan vervangen door deze alternatieven. Stel de vraag ook aan jezelf als je op zoek bent naar bijvoorbeeld jouw intrinsieke motivatie of naar wat ervoor zorgt dat jij je op een bepaalde manier zo voelt. De wat maakt vraag is goud waard. Waarom is een vraag die ofwel oppervlakkigheid of dominantie gaat triggeren. Twee woorden die dus instant weerstand opleveren en toch heel makkelijk te vervangen zijn. Als dan is nog zoiets. Dat is nog zo'n uitspraak die instant voor verzet gaat zorgen. Als je nu niet luistert, moet je vroeger naar bed. Als je nu niet alles opeet, dan krijg je geen dessert. Als je nu die taak niet afwerkt, dan ga je overuren moeten dragen. Als dan gaan we heel vaak gebruiken. En dat is zogezegd een keuze. Die helemaal geen keuze is. Het is uitvoeren wat er gezegd wordt, anders volgt er een consequentie. Het is dus met andere woorden een ultimatum. Duidelijk is het wel, hè? Gelijkwaardig en eerlijk is het niet. Veel beter werkt de variatie van of-of. Het is dus een andere formulering die ervoor zorgt dat het niet als een ultimatum aanvoelt en die wel degelijk een keuze voor schotelt. Het spreekt ook veel harder de what's in it for me aan, die een hoogsensitief persoon eerder zal doen bewegen dan eender welk ander straf ultimatum waar dat je mee afkomt. Gewoon omdat je het gevoel hebt, ik krijg een keuze en ik mag kiezen. Bijvoorbeeld, of je zet de televisie uit en dan kan ik u nog voorlezen. Of ik zet de televisie in uw plaats uit. Ja, en dan ga je ook zonder verhaal slapen. Bijvoorbeeld, voor uw eigen. Of ik werk het vandaag nog af en ik ben er vanaf. Of ik werk het niet af, ja, en ik kom er morgen een extra dag voor terug. Door echt een keuze te gaan geven of zelf een keuze te gaan creëren, ga je ook echt het gevoel hebben dat er een keuze is. En er zal altijd een aantrekkelijke en een minder aantrekkelijke optie bij zitten. Rara, waar kies je dan voor? Of waar kies je kind voor? Nu, het is wel even nadenken hoor, want een als-dan zit serieus ingebakken in ons systeem. En het is soms wel even zoeken naar, naar die twee opties die je dan in de of-of vraagstelling kunt steken. Een hele belangrijke bij die dominante taal, ik heb het daar juist ook al wel eens aangeraakt, is het woordje moeten. Moeten, ik moet dus niks. Hè? Het moment dat het woordje moeten valt, vertonen heel veel mensen, en zeker niet alleen hoogsensitieve mensen, een soort van allergische reactie. Automatisch wordt de moeten in vraag gesteld. Moet dat dan wel? Moet ik dat dan wel? Hoezo moet dat? Waarom moet ik dat dan doen? Nu, bij hoogsensitieve mensen creëer je in plaats van dus een snel effect, of een snel gewenst effect, vooral de kans dat er een discussie opkomt, of een eindeloze discussie. Hè? Nu, door de moeten te gaan vervangen door, oh, het zou wel heel fijn zijn als, of het zou mij helpen dat, of het is belangrijk dat, ja, dan ga je een heel ander appel doen op het gevoel dan wanneer het woord moeten gebruikt wordt. Moeten is verplichtend en valt dus ook binnen deze trigger helemaal op zijn plaats. En ik weet dat dat weer heel soft gaat klinken, hè, voor als ik het nu even heb over ja, de niet-hoogsensitieve medemens, die toch wel sceptisch kan zijn naar een softe benadering, maar weet gewoon dat het veel minder weerstand en veel minder discussie gaat opleveren. Dat is toch handig, hè? Allee, voor een ander zit daar ook nog what's in it in, hè? Namelijk, what's in it for you? Ja, ik zou mijn kans toch wel eens wagen als ik die ander was en dit uitproberen. Want je gaat gewoon echt een ander effect creëren. Maar ook naar jezelf toe, hè, kan je dus voor je eigen trigger gaan zorgen als je het woord moeten heel vaak in je innerlijke dialoog of in je eigen doelstellingen gaat steken. Wees u dus bewust van hoe dit woord er bij jou ingebakken zit. En probeer uw zin anders op te stellen, zodat je het woordje moeten kunt vervangen door een mildere versie. Want echt waar, je moet al zoveel. Ga je het zelf nu ook nog eens zo lastig maken of jezelf nog meer lastig vallen door nog meer te gaan moeten? En ik merk dat dat nog niet eens zo moeilijk wordt. Ik merk dat het eens zo moeilijk wordt als het gaat over zelfzorg. Of wanneer dat je heel plichtsbewust bent. Hè. Dus sinds dit traject moet je waarschijnlijk nu ook nog eens ontprikkelen. Stel je voor. Ik heb een paar voorbeeldjes opgesomd. Die jou misschien wel wat kunnen inspireren. Ja, bijvoorbeeld, en echt waar, ik denk als je zou gaan turven, ga je, of je laat je partner turven, ga je ontdekken hoe vaak dat je moet gebruikt hoor. Bijvoorbeeld, ik moet gaan wandelen, want dat is goed voor mij. Ja, maar dan wordt dat weer een moeten, hè, en dan... Ja, dan wordt het weer lastig. Hè. Bijvoorbeeld, je kunt dat ombuigen naar het zou mij meer energie geven. Of het zou mij energie geven als ik ga wandelen. Al is het maar een blokje om. Dan wordt het weer aantrekkelijker. Ik moet het online traject nog eens oppikken, want ik loop achter. Ja, weer al een moetje. Je kunt het vervangen door, ik wil nog eens een les doen van het traject. Het gaat mij weer helpen bij de uitdagingen die ik nu tegenkom. Of, ik moet naar mijn vriendin bellen, want dat is al lang geleden. Is heel anders als je gaat zeggen, ik ga nog eens met mijn vriendin bellen om gewoon iets af te spreken. Anders blijf ik het uitstellen en het gaat me gewoon goed doen om haar nog eens te zien. Of thuiskomen van een dokter en zeggen, ik moet rusten, want ja, ik moet dat van een dokter. Maakt het soms al extreem moeilijk om in uw zetel te blijven liggen. Hè? Nu, als je dat gaat vervangen door, het gaat mijn lichaam deugd doen en ik ga sneller herstellen als ik goed rust. Ja, alles wat je zegt tegen je eigen of denkt, ja, dat wordt je waarheid. Hè? Of bijvoorbeeld in deze is een hele belangrijke, heb ik mezelf heel lang mee gepijnigd. Ik moet een goede mama zijn. Ik heb hem nu vervangen door, ik vind het belangrijk om mijn best te doen als mama. En dat doe ik zeker, hè? Al is dat mijn vallen en opstaan soms. En dan zo van die praktische dingen ook, hè? Oh nee, ik moet de kinderen nog in bad steken. Ja, moet dat echt? Of ja, het zou gewoon wel leuk zijn als mij dat vandaag nog lukt om de kinderen in bad te steken. Maak uw eigen voorbeeldjes, maar ik denk dat je daar wel mee aan de slag kunt daarmee. Een volgende handvat is uzelf tijd geven en ook tijd vragen. Nu, als je iets niet goed, als je er iets niet goed bij voelt, of als je iets wordt opgedragen of opgelegd, of als er iets verandert en je vindt dat lastig, vraag dan tijd en geef jezelf ook de tijd. Het is niet zo per se dat je als hoogsensitieve uit evenwicht gaat, omdat er iets extern wordt opgelegd. Het vraagt gewoon wat aanpassing om gewoon te worden aan een verandering. Daar gaat het vooral om. Ja, op dat punt heeft een hoogsensitieve persoon toch wel heel vaak zijn eigen tempo. Dus om in iets specifiek mee te kunnen gaan, vraagt het gewoon soms wat meer tijd. Tijd om te wennen. Tijd om iets een kans te geven. Tijd om al die puzzelstukjes te vinden, om zo een geheel te kunnen zien. Tijd zodat je het gevoel hebt dat iets mag en iets kan groeien. En er zelfs nog ruimte is om tussentijds bij te sturen. Die een tijd waar ik het over heb, is best wel belangrijk in dit stuk. Zo van die uitspraken zoals van, ja maar, ik moet het nu weten, of je moet nu beslissen, of je moet nu kiezen. Het zijn allemaal vragen die heel dwingend zijn. En we gaan echt uit evenwicht door de dominantie van waaruit ze gesteld worden. En daarbij ook nog eens de tijdsdruk, hè, die ook stress gaat opleveren. Nu, het gaat de twijfelaar in onszelf alleen maar groter maken als we het op die dwingende manier gesteld krijgen. Gewoon omdat je je gevoel wil checken en dat vraagt nu gewoon eenmaal wat tijd. Gewoon omdat je de tijd wilt om het bijvoorbeeld met je partners te kunnen overleggen. Gewoon omdat je graag pro's en contra's wilt afwegen. En dat gaat niet zomaar op 5 minuten. Dus als je dat voor hebt, durf gewoon tijd te vragen. Oh, je overvalt mij daarmee. Ja, daar heb ik toch wel wat tijd voor. Ik wil je daar gerust deze avond vertellen. Bijvoorbeeld. En vraag hulp aan uw partner, hè, om als je over iets een beslissing moet maken of zo, om luid op te denken. Hè. Want ten eerste krijg jij zo er een beter gevoel, zicht op hè, wat dat je erbij voelt. En dat gevoel is nu eenmaal belangrijk. Hè. Ook al zal ratio vaak de overmacht hebben, zeker vanuit het standpunt van je omgeving, dat gevoel is een... Ja, is een belangrijke speler in het geheel. Als je die gaat wegduwen gewoon omdat er tijdsdruk op zit of omdat je keuze moet maken en je gaat enkel vanuit het rationele gaan beslissen, ja, dan zou je wel eens vast kunnen lopen. En ook een belangrijke in dat stuk is, weet gewoon dat als je keuzes moet maken, dat keuzes niet altijd zo definitief zijn dan dat ze worden voorgesteld of dan dat ze voelen. Vaak is het echt nog on the go bij te sturen. En vaak is het ook niet altijd zwart of wit. Dus ook daarin ga je kunnen gaan onderhandelen eventueel. Een ander handvat is u laten uitspreken. Kijk, omdat onze gedachten van mensen die hoogsensitief zijn dus vaak sneller gaan dan dat ze kunnen uitgesproken worden, gebeurt het nu eenmaal wel eens dat, dat we blijven haperen en dat onze zinnen gaan aangevuld of ingevuld worden en dat we dus ook onderbroken worden. En eigenlijk niet omdat we het niet weten, maar omdat we nog aan het nadenken zijn en omdat onze woorden soms wat achterna komen. Nu, op momenten dat we moe zijn of onder stress staan, dan kan dat echt gigantisch irritant zijn als mensen dat doen. Gewoon omdat die aanvulling ten eerste niet altijd correct is, of dat het niet altijd geen is dat we bedoelen. Het gebeurt dan wel weer vanuit die beste bedoeling van de ander, ja, om ons te helpen de woorden te vinden of om ons beter te begrijpen. Alleen, ja, het is niet dat we het niet weten, hè. We zijn gewoon aan het denken en aan het praten tegelijk en dan vallen we wel eens stil. En het gaat ook gewoon niet altijd juist voelen wat een andere probeert in te vullen of aan te vullen, waardoor dat we juist heel sterk kunnen gaan reageren of gaan blokkeren in onze communicatie. Dus durf gerust in een gesprek, als jouw gesprekspartner bijvoorbeeld vanuit de beste bedoeling jouw zinnen wilt aanvullen, probeer duidelijk te maken dat je dat niet fijn vindt om onderbroken te worden. Misschien heeft bijvoorbeeld je eigen moeder of je partner een handje weg van dat te doen wel. Als je dat weet, dan kun je weer op voorhand van zo'n gesprek dat al gaan aangeven. Hè. Proactief dus, dat je er op dit moment niet echt vrolijker van gaat worden als je gaat onderbreken. Zeker op momenten dat je misschien niet helemaal in balans bent en je echt je best moet doen om je gevoelens en je gedachten zowel te ordenen als te gaan uiten tijdens een gesprek. Op die manier snappen ze misschien ook beter dat dat niet zomaar iets is dat je vraagt, maar dat er ook wel een reden is waarom dat je soms een tijd nodig hebt om iets verteld te krijgen. Zie naar de volgende. Dit handvat is een hele belangrijke. Ik groei daar nog steeds in. En ik denk dat ik daar nog wel wat, dat er bij mij nog wel wat groeipotentieel is. En toch is hem heel waardevol en helemaal op zich is het vooral belangrijk in bewustwording. Niet zozeer in heel moeilijke zaken. Kijk, focus u op jezelf en laat. Dat is de boekbespreking van mijn zoon die van de muur valt. Focus u op jezelf en laat dominantie of dingen die van de muur vallen u niet op het evenwicht brengen. Nee, in dit stuk is het over dominantie. Nu, op uw werk bijvoorbeeld, hè, kun je echt de pech hebben om een bepaalde collega of baas te hebben die jou niet helemaal ligt. Hè, die jou probeert te overheersen of die constant kritiek geeft en die zelden of nooit zelfs inspraak zal dulden. Kijk, dat is gigantisch energierovend en je gaat merken dat je daardoor ook heel snel gaat twijfelen aan jezelf. En dat je ook nog eens eerder je eigen gaat bekritiseren dan dat je kritisch gaat stilstaan bij de manier waarop uw collega of baas u behandelt. Nu, ook bij ouders en hun kinderen zie ik dat heel vaak terugkomen doorheen de schoolcarrière. Ja, de pech hebben dat zowel jouw kind als jij dan ook een jaar vastzit aan een bepaalde leerkracht die jullie niet ligt. Ja, dat is moeilijk. Hè. Dan ga je bijna uw tijd bij die persoon letterlijk moeten gaan uitzitten. Het heeft vaak te maken dan met een bepaalde dominante stijl van lesgeven. He, doordat de leerkracht zich boven de leerling zet en in plaats van een autoriteit te zijn, vooral autoritair is. He, zijn wil is wet en er is weinig mogelijkheid tot inspraak of verandering, laat staan dat er ruimte is voor gevoel. Kijk, dan hè, zit het dus het ganse schooljaar niet enkel met je leerkracht, maar ook met deze trigger opgezadeld. Uw kind zal er niet slechter door worden, hè? Dus geen paniek mocht hij dat doorhebben, maar het gaat vooral wel effect hebben op de motivatie om zich te blijven inzetten. En in het slechtste geval gaat het ook effect hebben op de eigenwaarde van uw kind. Nu, het zal wel echt een hele uitdaging zijn om in evenwicht te blijven als dit aan de hand is. Hè. En automatisch gaat uw kind ook heel snel geconfronteerd gaan worden met andere triggers zoals onrechtvaardigheid en kritiek. Nu, of het nu gaat over uw collega, of het gaat over een leerkracht van uw kind of uw baas, als dit aan de hand is, er is ja, in welke vorm dan ook, het gaat heel vaak over het ervaren of het niet ervaren, dat is beter gezegd, het niet ervaren van, ja, van die verbinding die wij heel belangrijk vinden, van die klik. En ja, laat dat nu eigenlijk ook heel vaak dan juist dat zijn dat je gemeen hebt met die baas of met die collega of die leerkracht met je kind, dat er geen klik is. Verder als dat gaat het vaak niet gemeenschappelijk. Nu, zo'n klik kun je niet forceren. Dat is het lastige daaraan. Hè? Ook de hoop dat je leerkracht of je collega zijn stijl ineens gaat, als bij wonder gaat veranderen, zal ik maar zeggen. Ja, die een hoop kunnen best laten varen. Hè? Iemand gaan veranderen is niet zo... Ja, dat kunnen ze maar niet. Dus focus u met andere woorden op uzelf. Op wie dat jij bent, op wat jij waard bent. Ook heel belangrijk is daarin, erken het verhaal waarin dat je vastloopt en zeker ook het gevoel dat dat je geeft. En zoek bijvoorbeeld eens uit wat jou kan helpen binnen deze situatie. Wat is er nodig om in evenwicht te blijven, ondanks de dominante omgang van die leerkracht of uw baas of uw collega? Hoe kan je dus met andere woorden omgaan met deze situatie zonder heel zwaar uit balans te gaan? Nu goed, hier zijn wel enkele zaken die jou misschien kunnen inspireren of die je kan vertalen naar de situatie waar je misschien in vastloopt. Het is een stom eerste voorbeeldje, maar toch, ik vind het... ik hou ook wel van het ludieke als het af en toe gewoon te moeilijk wordt. En dat is, ga eens op zoek naar het stopwoordje van de baas of van uw collega of van de leerkracht, hè. En zet de streepjes elke keer dat die persoon dat gebruikt. Zo ga je toch op zijn woorden, ga je toch kunnen blijven luisteren, maar ga je toch ook de humor er nog van kunnen in blijven zien. Dat kan helpen. Hè. Nu, wat ik altijd wel voorstel, en daar kom ik zwiet ook op terug, is om het probleem te gaan aankaarten. Maar je hoeft het misschien niet altijd rechtstreeks met die persoon te doen. Je kan het misschien ook gaan aankaarten bij iemand die nog boven die persoon staat. Wat ook echt goed helpt is, naast je te focussen op jezelf, is je te gaan focussen op je andere collega's waar je wel energie uit haalt, hè, door bepaalde gesprekken of bepaalde contacten. Of om je te gaan focussen op de taken waar jij heel veel werkplezier uit haalt. Nu, als je telkens last ervaart door dominantie, kan het ook helpen om eens naar binnen te keren op de momenten dat je daar echt de last door ervaart. Ga dan naar je hart en herhaal gewoon een zin die je op voorhand bepaalt of kiest. Bijvoorbeeld, ik ben prima zoals ik ben en ik laat niemand toe mij een ander gevoel over mezelf te krijgen. En ik weet en ik bepaal zelf wat ik waard ben, niemand anders. Kijk, zo'n zaken zorgen ervoor dat dominantie jouw zelfbeeld, jouw eigenwaarde en jouw gevoel niet gaan domineren. Je gaat heel anders op die manier met die dominantie kunnen omgaan. En als je dat niet gaat doen, je weg daarin te gaan vinden, dan ga je vooral heel veel frustratie, heel veel woede of heel veel verdriet ervaren of voelen opkomen. Dus alsjeblieft, ga naar je hart. Als je beslist de anderen er niet op aan te spreken, dus stel dat je niet de energie hebt om dat te doen, ga dan zeker naar je eigen hart en benoem telkens je zelfwaarde. Laat niemand anders dat bepalen. Nu, buiten school en uw werk kan deze trigger ook in uw hedendaagse realiteit verweven zitten. Hè? Binnen al uw rollen, zoals de rol van jou als ouder, de rol van jou als kind, als vriend, vriendin, als partner. Nu, focus je op wat jij weet, wat jij voelt en voel wat jij kiest, wat jij zelf het beste vindt. Iets dat wordt opgelegd of wordt opgedrongen, gaat nooit zo goed werken dan de manier waarop dat jij voelt dat je het wenst aan te pakken. Dus durf ook je intuïtie te volgen als het hierop aankomt. Besef dat deze trigger heel veel emoties kan losmaken en dat het ook effect heeft op de verbinding tussen jou en de persoon waarbij je die dominantie gaat ervaren. Want dat gaat ook een effect hebben ten eerste op die relatie, maar ook op je eigen waarde. En dat is een heel elementair deel binnen je relatie. Dus door deze trigger beter te leren kennen en ook te zien waar in je omgeving die een trigger oppopt, ja, dan ga je ook een pak dichter bij jezelf kunnen blijven. En je gaat veel beter voorbereid zijn ook. Waardoor dat je ook sneller die reflex gaat maken om bijvoorbeeld naar je hart te gaan. Begrijp ook waarom dat er dus misschien, net om die reden, geen klik is met bepaalde mensen. Dat kan daaraan liggen. En dat alleen al zorgt ook voor een bepaalde geruststelling. Besef ook, naast het feit dat je geen klik hebt met bepaalde mensen, ja, dat je dat ook niet gaat kunnen forceren. En dat het ook enorm moeilijk is om iemand anders te gaan veranderen. Zeker als die persoon zelf geen last ervaart van zijn of haar eigen gedrag. Dus kan je je best concentreren op jezelf, op jouw waarde en hoe het voor jou aangenamer kan zijn. Wat kan helpen is dus focussen op jezelf door in jezelf te gaan keren en in je hoofd voldoende die loop te gaan herhalen van hoeveel dat jij zelf waard bent. Laat die eigen waarde niet door iemand anders bepalen. Het is sowieso al een gevoelig punt voor iemand die hoogsensitief is. Laat daarnaast ook de anderen niet boven jou staan. Gewoon omdat er een verschil is in status of in leeftijd of wat dan ook. Dat verschil hoeft niet te betekenen dat je als mens niet gelijkwaardig behandeld mag worden. Nu, mocht je toch beslissen om een gesprek aan te gaan met iemand waarbij je dat dus ervaart, die dominantie, dan kan het helpen eerst en vooral om even zelf na te denken, om te voelen dat wat jij doet en wat jij kiest en waar jij voor staat, dat dat iets is dat voor jou juist voelt. Wat los dus van de ander zijn mening. Dus dat is eigenlijk uw basis om die je nog eens even scherp moet krijgen vooraleer dat je dan eigenlijk de stap durft te zetten om de confrontatie aan te gaan. Nu, ik heb een paar zinnen opgesteld die u wel kunnen helpen. Dit zijn de lastigere gesprekken, zeker omdat je weet dat je ze gaat voeren met iemand die snel de bovenhand wilt nemen over jou. Hè, of dat die gaat dat misschien niet altijd bewust doen, maar dat zijn natuurlijk ook meer sterkere figuren of die hebben al een meer uitgesproken mening. Maar ik heb een paar zinnen op een rijtje gezet die jou misschien kunnen helpen of inspireren, waardoor dat je het ook wel vertaald kunt krijgen. Maar zelfs dat start steeds van het scherp krijgen van waarom dat jij voor bepaalde dingen kiest, wat jouw norm is en wat jouw gevoel rond iets is, wat jouw mening is. Dat is een hele belangrijke om zelf ook nog eens even die overtuiging daarin te voelen. Ik ga ze even met jullie overlopen. Een zin die kan helpen of die bij mij al heel vaak geholpen heeft is kijk, ik zie het zo en jij ziet het anders. En op zich hoeft dat geen probleem te zijn. Het is wel een uitdaging om nu iets te gaan vinden waar wij ons allebei goed in voelen. Of stel dat je geconfronteerd wordt met iets. Hè, iets wordt jou opgelegd of opgedrongen. Dat kan gaan over een taak of een mening, dan zou je kunnen zeggen van kijk, ik heb tijd nodig om dat nu te laten zakken, wat jij juist vertelde. Ik voel me daar, ik voel dat ik er niet helemaal in mee ben of mee eens ben. Nu, hoe ik het dan wel zie, daar moet ik eens even over nadenken. Ik ga u daar straks over terug opbellen. Wat je ook kan gebruiken is jouw gevoel heel sterk gaan naar voren schuiven. Als het gaat over als iemand uw mening probeert heel een tijd weg te duwen, hè, dan zou je deze zin kunnen gebruiken. Ik voel het, of ik krijg het gevoel alsof je mijn mening naar beneden duwt en dat voelt niet fijn aan. Ik zou graag op een wederzijds respectvolle manier verder willen. Of ik vind het ook niet oké dat jij alles bepaalt. Het zou veel beter voor mij voelen als ik kon meedenken of als je me betrekt in het nemen van bepaalde beslissingen. Deze laatste vind ik een hele belangrijke in als je ervaart dat je dat jouw manier van opvoeden, en dan heb ik het bijvoorbeeld over hoogsensitief opvoeden, dat gaat wel eens een beetje afwijken van traditionele opvoeding. En dat kan dan wel eens zijn dat iemand gaat zeggen of bepalen dat je het toch anders moet doen. En dan zou deze zin wel kunnen helpen. Ik heb het gevoel dat je onze manier van aanpakken of onze manier van opvoeden afkeurt. Hè? Ik heb dat gevoel. Nu, kijk, je stelt je niet open om te luisteren naar de reden waarom dat we doen zoals dat we doen. Dus ja, het lijkt alsof je jouw aanpak gewoon beter vindt. En dat, dat voelt aan alsof dat je ook graag zou hebben dat wij het ook zo zouden doen. Nu, ik zou je willen vragen om eens heel even de tijd te nemen om gewoon eens te luisteren naar waarom wij doen zoals we doen. Misschien kunnen we elkaar daarna beter begrijpen. Nu, naast personen waar je last kan ervaren, waar dat die dominantie eigenlijk in jullie relatie last kan zorgen, kan het ook zijn dat je last ervaart door een dominant systeem waar dat je in terecht gekomen bent. Ik heb dat in mijn vorige jobs, telkens wanneer ik een werknemer was aan een bepaalde organisatie, telkens heel sterk gevoeld. Gewoon door het systeem, de visie die op voorhand bepaald ligt, of die ook vast ligt, heel sterk vast ligt, waar dat er heel weinig ruimte is tot inspraak. Dat zijn dingen die mij op bepaalde momenten enorm ongelukkig konden maken. En toen had ik nog niet door dat dat kwam door een bepaalde trigger. Maar dat is echt iets wat voor mij op een bepaald moment enorm veel energie altijd van mij afnam. En mijn creativiteit eigenlijk ook constant bluste, uitbluste. Nu, dat is ook de reden waarom ik zelfstandige geworden ben. Anderzijds besef ik heel erg goed dat niet iedereen zomaar zelfstandige kan worden, om welke reden dan ook. En ook dat het misschien niet voor iedereen de juiste beslissing is. Hè? Want er zijn tal van nadelen ook verscholen in het leven van een zelfstandige. Plus, niet elk beroep leent zich daartoe. Nu, wat mij wel heel lang geholpen heeft, voor ik ook zelfstandige volledig kon worden, is het creëren van de mogelijkheid om halftijds te werken voor een organisatie en daarnaast in bijberoep te gaan uitzoeken wat ik eigenlijk gewoon voelde, intuïtief, dat ik moest doen. Daar waar ik energie van kreeg, ook al was ik aan het werken. Nu, door halftijds de focus te kunnen leggen op wat ik dus heel graag deed en waar ik energie van kreeg, en ook mijn eigen baas te mogen zijn, kon ik ook veel beter blijven presteren en in evenwicht blijven als ik de dominantie en ook heel vaak de onrechtvaardigheid tegenkwam binnen de organisatie waar ik functioneerde als een werknemer. Nu, je hoeft daarom geen halftijdse job in bijberoep te gaan doen. Het kan bijvoorbeeld ook zijn, als dat financiële toelaat, dat je bijvoorbeeld halftijds helemaal gaat toewijden op de job van je leven, namelijk mama of papa zijn. Hè. Ook daar kan je accenten in gaan leggen of je focussen op de mildheid en de gelijkwaardigheid waarmee dat je je kinderen wilt gaan grootbrengen. Dat kan even een grote tegenhanger zijn, hè, om je toch in balans te houden van het dominante systeem waar dat je af en toe in terechtkomt. En dat is natuurlijk ook in het voordeel van je kinderen. Hè. Jij die geen last hebt van iemand die je gaat domineren en je gezin daarnaast al dat moeten ook een mama of een papa heeft die meedenkt, die meevoelt, die mee oplossingen zoekt, uw kind laat uitspreken of tijd geeft en respect heeft ook voor het tempo, ja, dat uniek is binnen elke nieuwe situatie. Als je geen kinderen hebt, kan dat even goed zijn dat je volle overgave je halftijd inzet als vrijwilliger. Nu goed, financieel is daar natuurlijk, zijn er daar ook tal van randvoorwaarden aan, maar ik wil het maar even meegeven. Sta gewoon eens stil bij hoe je werksituatie nu is. Gewoon sta er eens bij stil en bekijk eens of er misschien nog kansen liggen om je situatie, je werksituatie, te gaan optimaliseren. En in dat stukje vind ik het heel belangrijk om te gaan denken in termen van hoe en... om te denken in termen van wat wil ik bereiken en niet in hoe. Want anders loopt het direct vast. He, dus bedenk eerst waar het soms wringt en wat dat je wilt of wat dat je liever in de plaats wilt. En nadien bekijk je pas welke stappen of veranderingen er dan misschien nodig zijn om zo dicht mogelijk of zelfs helemaal tot bij die optimale situatie te geraken. Dat is niet zo makkelijk, want we zijn super snel in het hoe denken. Zo van, ja, maar dat gaat niet lukken, want financieel. Of ja, maar mijn partner gaat dat niet goed vinden. Of ja, dan dit. Alleen, hoe ga ik dat dan doen? En we gaan heel snel in die hoe denken. Het is echt belangrijk om eerst je wat duidelijk te maken. Want dat gaat je intrinsieke motivatie ook weer verscherpen. Om toch een weg te zoeken naar dat stuk. Want dat gaat uiteindelijk dat stuk, die wat... gaat u heel veel opleveren. Nu, vraag daarvoor hulp aan uw partner eventueel, of laat u begeleiden door een goede loopbaancoach. Dat kan, ja, dat kan een enorme, enorme meerwaarde zijn. Nu, ik heb het al eens aangehaald, zo tussendoor, maar de out-of-the-box manier van denken, die wij heel vaak hanteren, ja, dat is niet hetzelfde als gek zijn of raar denken, hè. Vanuit het standpunt van anderen ga jij misschien al wel gehoord hebben dat je ingewikkeld of complex of raar denkt, dat je gekke ideeën hebt of het veel te ver zoekt, of dat het veel simpeler kan, of ja, doe nu maar gewoon. Nu, bij dominantie is het nog iets erger, hè? Jouw idee gaat gewoon op een bepaald moment niet meer beluisterd worden of aan tafel geveegd, omdat het gewoon niet aansluit bij de manier van denken van de anderen. En nochtans gaat dat zo sensitieve tot in uw kleinste teen voelen dat alles wat je probeert te vertellen absoluut nog niet zo gek of zo stom is. Hè? Je gaat het misschien gewoon niet helemaal goed uitgelegd krijgen, omdat ze het nog niet zien wat dat jij ziet of wat dat jij voorziet. Ja? Je kan dus met andere woorden verder kijken dan uw neus lang is. En misschien is dat voor u al evident, maar dat is absoluut niet zo voor iedereen. En jouw talent om, om out of the box te kunnen denken, betekent dus al dat je vaak 10 stappen voor bent op een ander. En omdat een andere nog niet, ja, mentaal zal ik maar zeggen, nog niet daar is, ja, zijn ze ook nog niet mee in uw verhaal, hè, dat al veel verder staat en dat al van alles heeft bedacht en gecreëerd en zelfs nog verder kijkt dan waar dat de uitdaging ligt. Nu, ze gaan dat dus heel vaak zien als te complex of zelfs onrealistisch. Terwijl jij gewoon in jouw creatief proces van jouw hoogsensitief brein doorheen het stop-and-check systeem bent gegaan en het optimale ambitieplan bent gegaan. Ja, oké, dat is een hele weg en dat is ook een meer complexere weg dan bij niet-hoogsensitief brein. Alleen, complex... ik zie het eerder als geniaal, hè? Het is een geniale manier van denken als we het hebben over innovatie of probleemoplossend denken. En echt waar, niet iedereen kan dat of begrijpt dat. Nu goed, als je de pech hebt dat je niet autonoom beslissingen kunt nemen en dus afhankelijk bent van je overste of je team, dat dus niet helemaal mee is met je idee... ja, dan zet deze trigger u volledig vast. Hè? Want je gaat uw geniale plan in de ijskast moeten steken en dat gaat er pas uitkomen wanneer het misschien te laat is. En dan gaat dan ook nog eens de frustratie oppoppen, zo van, ja, ik had het toch gezegd. Hè? Nu, dat is echt redelijk frustrerend. Hè? Dus het is heel fijn als je een werkgever hebt die wel oor heeft naar uw manier van denken. Die u vertrouwen binnen uw deskundigheid en ja, dat dat er is. En dat daar bijhorende verantwoordelijkheden aan gekoppeld kunnen worden of toevertrouwd worden. Het zijn vaak net de mensen die durven en kunnen trouwens, niet alleen kunnen, maar ook durven allebei, out of the box te denken, die de wereld van morgen mee creëren. Dus weet gewoon dat je niet raar of ingewikkeld denkt en laat het door niemand meer op die manier benoemen. Kom alsjeblieft op voor je manier van denken, want ze is met momenten inderdaad lastig, vermoeiend, complex. Maar op zo'n momenten kunnen ze ook wel echt gewoon... Ja, dat is uw talent. Dus kom er voorop en dan kunt dat... Al ja, je hebt een zin gemaakt die u daar ook weer in kan helpen. Hè? Bijvoorbeeld, ja, ik denk misschien wat verder door dan anderen. Maar ik persoonlijk vind daar niks mis mee. Integendeel, hè, dat heeft mij al heel vaak wat opgeleverd. En ik zie dat zelf ook niet als ingewikkeld of moeilijk denken... Wel als het talent om out of the box te kunnen denken. En het zo gaan benoemen, zoals out of the box in plaats van ingewikkeld, dat voelt veel juister aan voor mij. Voilà, een hele belangrijke. Hè? We zijn er bijna hoor. Zo. Laat je niet domineren is een ander handvat. Last but not least natuurlijk. Ja, maar toch... Een hele belangrijke om nog eens even alle andere handvatten kracht bij te zetten. Kom op voor uw standpunt. Kom op voor uw manier van aanpakken of opvoeden. Kom op voor uw tempo. Kom op voor uw manier van denken. Hetgeen dat je voelt, uw ideeën, uw kinderen, uw gezin. En most of all, kom op voor uzelf. Niemand moet in jouw plaats bepalen hoe je mag of zelfs moet denken en hoe dat je je moet voelen. Jij hebt het recht om anders te denken. Jij hebt het recht om mee te denken en je hebt ook het recht op jouw eigen gevoelens. Kortom, je hebt het recht om gelijkwaardig en respectvol behandeld te worden. Net als iedereen en net zoals dat jij waarschijnlijk vooral graag ook anderen zal behandelen. Nu, jammer genoeg zit niet heel de wereld zo in elkaar. Nu, je kan al heel wat in beweging brengen door bijvoorbeeld binnen je eigen gezin en je eigen omgeving op te komen... voor hetgeen waar dat jij in gelooft, voor hetgeen dat jij denkt, voor hetgeen dat jij voelt. Praat steeds vanuit jezelf en behandel de ander steeds met respect wanneer je dit doet of wanneer dus iemand anders een andere mening heeft. En wees op die manier ook het voorbeeld, eventueel als je een kind hebt, voor je kind, om je door niemand anders te laten domineren. Nu, oprecht voor een gelijkwaardige behandeling op. Komen, dat hoeft niet luid of roepend te gebeuren. Dat kan stil en krachtig. Kies bijvoorbeeld ene zin om het af te grenzen, die dominantie, en oefen die bijvoorbeeld in de auto of voor de spiegel of onder de douche. Maak u klaar, bereid u voor als je weet dat dat zich gaat voordoen. Als je het herkent en je zegt, ja, ik wil me daar niet meer aan laten vangen. Maak u klaar, bereid u voor, hè. Klaar om krachtig en beheerst uw zin bijvoorbeeld, die je dan kiest, heel bewust, te gaan lanceren wanneer die mensen u de volgende keer willen overtroeven. Of u ongelijkwaardig behandelen of u gaan domineren. En wees hierin ook een mooi voorbeeld voor, ja, voor uw hoogsensitieve kind, mocht u dat hebben, die ook automatisch met die trigger geconfronteerd gaat worden. Het jou zien, doen en horen... maakt het al zoveel makkelijker om het te gaan herkennen en ernaar te gaan handelen. Mijn lijfzin is echt wel geworden van, kijk, ik zie het anders en dan jij en dat is prima. We mogen er anders over denken. Hè? Jij hoeft mij niet te overtuigen, want ik blijf bij mijn standpunt en ja, dat mag jij ook doen. En trouwens, ik moet naar het toilet, weet jij waar het toilet is? Ik creëer vaak ook gewoon met een eigen escape op het einde. Omdat, ja, heel vaak komen er dan toch tegenargumenten en mensen willen toch wel heel graag u gaan overtuigen. Dus plan ook uw escapes in. Nog een kind reminder die ik echt wel nog wil meegeven op het einde van deze trigger. En eigenlijk, ja, misschien vat hem zelfs heel veel samen voor al deze triggers zelfs. Hè. Kijk, weet gewoon dat jij niet het probleem bent. En uw hoogsensitiviteit is dat ook niet. Nu, je hebt wel een probleem als je dat heel belangrijke deel van jezelf, namelijk die hoogsensitiviteit, als je die niet kent of gaat negeren. Of als je niet weet hoe je ermee om moet gaan. Nu, want kijk, weet je, of dat je het nu leuk vindt of niet, dat je hoogsensitief bent, je hoogsensitiviteit hoort wel bij je. Dus je kunt er maar beter rekening mee houden, er attent mee omspringen. Kijk, je hoogsensitiviteit hoort bij u als de hand aan uw arm. En dat hangt vast, hè? Allee, ik hoop toch dat dat bij u ook vasthangt. Wat dat je beter leert kennen, ga je ook anders leren bekijken en benaderen. En ook zelfs anders beleven, hè? Je gaat leren wat je, ja, te voelen wat je nodig hebt. Je leert luisteren naar signalen die het onweer voorspellen vooraleer dat een bliksem inslaat. Nu, zou jij iemand, hè? Bedenk u eens even een persoon die een heel belangrijk deel van uw leven uitmaakt, zou jij die kunnen negeren? Ik vermoed dat uw antwoord nee is. Wel, behandel uw hoogsensitiviteit ook als iets waardevols. Iets waar dat je voor wilt zorgen, zoals voor een goede vriend. En geloof mij, doe je dat, dan zal die vriendschap groeien en gaat die ook wederkerig zijn. Het vraagt heel veel energie om weerstand te hebben tegenover iets, ja, dat eigenlijk niet te negeren valt, dat bij u hoort. Dus je kunt het maar beter leren kennen, herkennen, ja, omarmen en ermee om leren gaan. En er is een handleiding. Er is zoveel dat je kunt doen binnen je hoogsensitiviteit om je hoogsensitiviteit niet langer meer als een vijand te moeten zien of een vijand te moeten ervaren. En het ligt binnen handbereiken met de juiste inzichten en enkele cruciale tips die je er zelf kunt uithalen die voor u het meest aan toepassing zijn, gaat u de rust kunnen vinden waar je misschien al heel lang naar op zoek bent. En maak u niet kleiner dan iemand anders omdat je hoogsensitief bent. Hoogsensitiviteit of gevoeligheid, dat is ook een kracht. Door uzelf lager te gaan plaatsen dan anderen, ja, gaat die kracht ook niet kunnen groeien, hè? Want dan krijgt dat ook geen zon. Jij bent zoveel waard. Uw hoogsensitiviteit is daar mee een onderdeel van die waarde. En laat niemand u ooit nog iets anders wijsmaken. Deze triggers zijn echt waar. Uw handleiding, naast gewoon weten wat het is, met, ja, waar ga ik van het balans en het herkennen is uw eerste stap. En daarnaast, of daarna gaan kijken van hoe kan ik bepaalde dingen preventief gaan aanpakken, hoe kan ik handvaten van die triggers preventief gaan implementeren in mijn dagelijkse realiteit, gaat u enorm hard helpen. Dus ik ben heel benieuwd wat jullie van de triggers allemaal vonden. En ik ben ervan overtuigd dat als je ze leert kennen en kunt leren gebruiken als een heel waardevol deel van je handleiding, dat je heel ver kunt geraken. En dat vallen struikelen wordt. Want ja, niet vallen of geen heuvellandschap, ja, dat is ook maar flatline. Dat is nooit een goed teken natuurlijk. We gaan voor niet minder pieken en dalen. We gaan voor dat heuvellandschap. En ik ben er echt van overtuigd dat je door die 9 triggers, door die inzichten, door die handvaten, door die tips, heel ver kunt geraken. En misschien niet meteen morgen. Pak alles één voor één aan. Kijk gewoon nu eens welke trigger op dit moment in je leven het hardste speelt. En ga daar eens in verkennen wat je daarmee kunt gaan doen met de handvaten die ik heb aangereikt. Weet je nog, op dat plateauke, je moet daar niet alles van opeten. Hè. Pak daarvan af waar dat jij het meeste zin in hebt, wat u het meeste smaakt of wat voor u het verleidelijkste lijkt om als eerste van te gaan snoepen. Oké? Anders ligt het toch maar op je maag als je dat te veel wilt. Dus pak je een tijd ook. En geef jezelf op tijd wat zelfkrediet. Ik denk dat dat een mooie afspraak is om mee af te sluiten. Veel succes nog.